Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 118 en daarvan het derde vers. 118 vers 3. Gemeente, luisteren wij nu naar de lezing van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. 25 vers 7 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Romeinen 1. Daarvan de versen 8 tot en met 17. Romeinen 1, vers 8 tot en met 17. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welken ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht meedelen, ten einde gij versterkt zou worden, dat is, om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want er is een kracht Gods tot zaligheid, en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. U hebt voor uzelf al uitgemaakt wat de tekst zal zijn, denk ik, voor de prediking van morgen op deze hervormingsdag. Zevende vers, de tekstwoorden waardoor het licht bij de grote reformator Maarten Luther mocht opgaan. Want ook de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Groot is uw trouw, Heer. Dat mag op een dag als vandaag wel heel in het bijzonder voor uw aangezicht worden beleden. Zoveel eeuwen geleden was u het, die te midden van de duisternis van het pausdom het licht der reformatie deed opgaan. Uit loutere genade was u het, die een eenvoudige monnik opzocht, opdat hij door het geloof zou leven, en daarin zoveel genade van u ontving, dat het licht dat in zijn hart ontstoken werd, zich mocht verspreiden over heel Europa. Heere, doe ons toch dat wonder bij de voortdurende gedenken, maar wel heel in het bijzonder op een dag als vandaag. Immers uw woord is een kracht van God tot de zaligheid. En zouden wij zulke evangelie ons schamen, o Heer, dan moeten we dankbaar zijn dat u ons en onze kinderen dat heerlijke evangelie van Christus gelaten hebt. Dat spreekt van uw onuitsprekelijke zondaarsliefde, waar wij van nature midden in de dood liggen, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Bent u het die u in uw grondeloze en grenzeloze barmhartigheid zulke zondaren opzoekt, ook vandaag nog. En wij bidden van u, Heere, geef dat dat ook vanmorgen weer gestalte mag krijgen onder ons, onder jong en onder oud. Geef daartoe de hulp en leiding van uw lieve geest, opdat die ons leidt in al de waarheid. Dat wij alle hoop en verwachting van onszelf zouden leren opgeven, opdat onze toevlucht zou mogen zijn onder de schaduw van uw vleugelen, o gezegende middelaar Gods en der mens. Gedenk ons dan zo alle te samen, wil bekeren wat onbekeerd is, en wil sterken wat u zelf hebt gewerkt in ons leven. Heere, gedenk alle zieken, zij die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of die op een later tijdstip met ons zullen meeluisteren. We mogen heel in het bijzonder de heer Visser gedenken in onze voorbeden. Gelukkig mag er vooruitgang zijn in zijn toestand. Heere, zoudt u hem nog weer genadiglijk willen oprichten? U die tot hem gesproken heeft, Ebenezer, zoudt gij die God die in het verleden zo klaarblijkelijk uw hulp en bijstand toonde, ook voor de toekomst hem niet nabij en goed willen zijn. Gedenk ook mevrouw Scheurwater uit de Koningsstraat, die van de week een verkeersongeval overkwam. Wat hebt u toch wonderlijk wel willen maken, Heere. Duidelijk ook in deze weg betoond geen lust te hebben in haar dood, maar in haar leven. Dat ze deze ernstige roepstem ter harte mag nemen. En dat ook zij, als een arm en verloren zondares, genade en vrede zal mogen vinden bij de vredevorst Jezus Christus alleen. Dank ook dat de familie van Zomeren van de Kepperweg deze week mocht gedenken hoe hen 45 jaar geleden in de band van het huwelijk wilde verbinden. Tot hiertoe gespaard en bewaakt, groot is uw trouw geweest. Geef een recht dankbaar hart, Heere, en wil ook voor de toekomst hun en allen die hen licht zijn, genadiglijk voor uw rekening nemen. Heere, wij bidden u voor uw kerk, hier te lande en buiten onze landsgrenzen. Gedenk aan al uw dienstknechten die uw woord mogen uitdragen. Wil alle zendelingen en evangelisten bekwamen tot de arbeid, alle werk van zending en evangelisatie rijkelijk zegenen in onze stad, maar overal waar mensen dat evangelie in eenvoud mogen zaaien, wilt u zelf zorg dragen voor een wel toebereide aarde. Heere, zo wacht het alles op u, zeker ook waar het de nood van de wereld betreft, waar oorlog, honger, moeite en zorg alle wegen wordt gevonden. We leggen het allen in uw handen en wij bidden van u, Heere, uw koninkrijk, kom toch, o Heer, aai werpt de troon van Satan hier. Geef ons zo met elkaar een rijk gezegende en goede dienst. Onze ogen zijn op u geslagen, van waar alleen onze hulp kan komen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij herinneren u aan de dankdag, aanstaande woensdag. Laat het ons werkelijk tot een dankdag zijn, dan zult u plaatsen niet leeg laten. 14:30 in de Pauluskerk, een dienst waarin dominee Stoutjesdijk voor u voor zal gaan. 19:30 in de Augustijnenkerk, waar ik zelf voor u het woord hoop te bedienen. Wilt u erop letten dat aanstaande zondag niet meer de diensten in de grote kerk, maar in de verwarmde Augustijnenkerk zullen plaatsvinden. Dienst aanstaande zondag in de Augustijnenkerk om 17:00. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte, diaconiecollecte, is bestemd voor de daadwerkelijke noodhulp in Sri Lanka. Tweede collecte is voor de gebouwen, zowel kerken als pastorieën. En de opperschaalcollecte is bestemd voor de kerkvoogdij. Aan de uitgang krijgt u een folder uitgereikt van de GZB met een zakje voor de najaarscollecte. Ook die bevelen wij van harte in uw milddadigheid aan. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 85, de versen 1, 3 en 4. Psalm 85, vers 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, de dichter van Psalm 118 zingt de bekende woorden: Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheid. En die psalm mag toch wel op een heel wonderlijke wijze van toepassing zijn op de grote ontdekking die de monnik Maarten Luther door genade mocht doen toen hij het Bijbelgedeelte dat wij zojuist hebben gelezen voor ogen had. Met name dat 17e vers. Luther, die las die tekst keer op keer. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Hij zegt daar zelfs van: ik zocht ernstig en angstig het woord van Paulus uit Romeinen 1 vers 17 te verstaan dat spreekt van de rechtvaardigheid Gods geopenbaard in het evangelie. Daar zocht ik lang en altijd klopte ik aan, want het woord rechtvaardigheid God zat mij in de weg. Want, zegt Luther dan, mijn leermeesters hadden dit woord altijd zo uitgelegd: de rechtvaardigheid van God is een deugd van God, waardoor hij in zichzelf rechtvaardig is en de zondaars veroordeelt. De rechtvaardigheid van God, dat is de toorn van God. En, zegt Luther dan, zo dikwijls als ik dat woord rechtvaardigheid las, wenste ik dat dit evangeliewoord nooit door God geopenbaard was. Want wie kan er nou een God lief hebben die vertoornd is, die oordeelt en die verdoemt? Maar dat duurde net zo lang, zegt Luther dan, totdat ik eindelijk door de leiding van de Heilige Geest tot de ontdekking kwam dat er stond: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Toen zag ik ineens dat het leven uit het geloof moet voortkomen. Namelijk dat de mens rechtvaardig wordt verklaard door het geloof. Toen werd mij de Heilige Schrift en de hemel zelf geopend. Toen voelde ik dat ik opnieuw geboren was en dat ik een geopende deur gevonden had en het paradijs mocht binnengaan. En zoals ik vroeger dat woordje gerechtigheid van God haatte, zo begon ik nu, als mijn allerdierbaarst en troostvolst woord, dierbare oog te achten, diezelfde plaats in Paulus' brief aan de Romeinen, want ze was mij een poort naar het paradijs. Kijk, dat is Luther. Een poort naar het paradijs. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar tegelijkertijd klinkt in deze woorden, gemeente van Luther, ook door dat de inhoud van het evangelie een verborgen zaak is. Paulus zegt zelfs dat dat woord voor de Jood een ergernis is en voor de Griek een dwaasheid. En dat zegt Luther ook. Ja, zegt hij, en we hebben het zojuist gehoord, ik haatte de gerechtigheid Gods geopenbaard in het evangelie. En wat wordt ons in dit alles dan onze diepe val getekend? De mens die in de staat van de rechtheid het beeld van God vertoont in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, is net als Luther een hater van God geworden en van zijn heerlijk evangelie, dat deze kennis en gerechtigheid en heiligheid weer wenst te openbaren. Maar toch, gemeent, en dat is nu vrije genade alleen, ondanks uw en mijn haat tegen het evangelie van Christus, blijkt datzelfde evangelie, dat een voorwerp is van onze ergernis, een kracht van God te zijn tot zaligheid voor een ieder die gelooft
Eerst de Jood, zegt Paulus in dit hoofdstuk, en dan de Griek. Om dan dat goddelijke wonder uit te leggen in ons tekstwoord, als daar staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin, en dat moet u dus goed verstaan, dat is in het evangelie geopenbaard. En dat woord openbaren duidt er dus op, en ik heb dat zojuist al proberen duidelijk te maken, dat het evangelie als zodanig een verborgenheid is. Maar nu gaat God dat evangelie openbaren, verklaren, uitwerken, of zo u wilt, toepassen aan het hart van een verloren mensenkind. En openbaren wil zeggen, en dat weten de jongens en meisjes onder ons ook wel, openbaren wil zeggen, het deksel wegnemen. Dus dat het nou voor het natuurlijke oog volstrekt verborgen is, mag, waar de Heilige Geest onze ogen zalf met ogen zalf door het geloof gezien worden. Vandaar dat wij Psalm 25 ook gezongen hebben. Daar wordt over dat heilgeheim gesproken. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dus hoe is deze zalige kennis die ook Maarten Luther kreeg te verkrijgen? Alleen door openbaring. Door goddelijke openbaring. En waarvan dan? Wel, van de gerechtigheid Gods. Van de rechtvaardigheid Gods. Zoals zij in het evangelie tot ons komt. De vraag is dan natuurlijk, hoe moeten we dan die rechtvaardigheid Gods verstaan, zoals zij in onze tekstwoorden tot ons komt? Luther verstond er helemaal niks van. Voor Luther was Gods gerechtigheid niet anders dan een wrekende gerechtigheid. Een eisende gerechtigheid. Een toornende gerechtigheid. Een verdoemende gerechtigheid. Hij was een kind van zijn tijd. Dat is hem ingeprent van zijn kindsjaren af. We zijn allemaal product van onze opvoeding. En vandaar zijn haat. En vandaar zijn vijandschap. En wat zien we hierin dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn. Een natuurlijk mens, ja, want dat was Luther. Met al zijn theologische kennis, want denk erom dat het een krappe kerel was. Die kon je hem een boodschap sturen. Een man met een gigantische kennis van de schriften. En toch blind voor God en goddelijke zaak. Je kunt verschrikkelijk krappe koppen hebben. Theologen hebben, professoren hebben, doctores in de godgeleerdheid en nochtans zo blind zijn als een mol voor het geheim van het evangelie van Christus. En je kunt een uiterst domme man of vrouw hebben die een geweldige kennis mag hebben van Christus en van zijn genade. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar wat nu bij de mens vertrapt is en veracht, kan bij de Heere uitverkoren zijn en dierbaar. En Luther was om die zaligheid verlegen. Gemeente, laat ons dat goed beseffen. En daar kunnen we ook een les uit trekken. In ons gestapig christendom, waarvan ik wel eens denk, Heer, hoe houdt u het uit? Met zo'n stelletje. Ze lijken niet in beweging te krijgen. Allemaal rusten op onze traditionele godsdienst. En meer niet. Maar Luther was werkzaam. Die man die moest zijn ziel als een buit uitdragen. Alleen hij zocht het in zichzelf. En dat is ook een waarschuwing aan ons adres. Mensen die altijd maar in zichzelf zitten vroeten. Of ze bij zichzelf iets kunnen vinden. Wat Goden wel behagelijk zou kunnen zijn. Ware ontdekkende genade leert, gemeente, dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen enkel goed woont. Dus u zult in uzelf nooit iets vinden wat God wel behagelijk is. En juist dat bracht Luther dan ook in de grootste benauwdheid. Hij heeft wat afgetopt en geworsteld om zijn ziel als een buit uit te dragen. Kinderen weten het wel.
midden in de nacht, in de winter, ging hij in zijn kloosterkamer met zijn voeten in een tijl koud water zitten om maar te kunnen bidden heel de nacht door. Soms stond het ijs in het water. Hij heeft het gepresteerd om de hele eetzaal van het klooster op te likken met zijn tong, om het schoon te krijgen. En zijn befaamde reis naar Rome, waar hij de Sint-Pieterstrap beklom op zijn knieën, is ons allen bekend. Allemaal maar om van die knellende last der zonde bevrijd te worden. Maar gemeente, wat zien wij in dit alles dat het evangelie voor deze man bedekt was. En er zitten er in de kerk misschien ook wel vanmorgen. Voor wie dat evangelie bedekt is. Die het wel horen verkondigen, ook vanmorgen weer. Maar die maar niet kunnen geloven dat de rechtvaardig alleen door het geloof zal leven. Wanneer je bij jezelf, net als Luther, niet anders waarneemt dan zonde en schuld. En je gaat proberen om jezelf aangenaam voor God te maken. En dan er maar achter komen dat het wel lijkt alsof je steeds verder van de Here afraakt. Omdat je juist dan tot ontdekking komt. Dat wanneer je het goede wil doen, het kwade je bijligt. En hoe kun je dan voor een heilig en een rechtvaardig God bestaan? Maar dan mogen we ook vanmorgen weer preken dat God het evangelie op. Dan wil hij dat deksel wat tot op heden op u en jouw hart ligt, wegnemen. En dan niet door het bijzondere gemeente, laat dat u toch gezegd zijn. Niet door het spectaculair, maar door het eenvoudige getuigenis van de Heilige Schrift. Sola Scriptura, alleen het woord, dat is door de prediking van het evangelie, dat een kracht van God is, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is geen kracht tot uw verdoemenis, maar het is een kracht tot uw zaligheid. God heeft daarmee je behoud, je leven, eeuwig leven, op het oog. Dus, centrale plaats voor de prediking, waar het gaat om uw behoud. Maar, en dat zeg ik tegelijkertijd erbij, niet voor een evangelie, waarin geen plaats is voor de gerechtigheid van God. Oh, wat is in dat opzicht ook het licht der reformatie in vele kerken volledig uitgegaan, gemeente. Waar men niet anders dan op een zoetsappige manier over de Here kan spreken. Waar men nooit verder komt als God is liefde. Jazeker, God is lief. God is een volmaakt God, ook in zijn liefde. Maar God is ook een volmaakt God in zijn recht en in zijn heiligheid. Dan kom je in een godsdienstige sfeer terecht waarin een mens eigenlijk niet verloren kan gaan. Omdat God alle mensen lief heeft. Maar dat is strijdig met de liefde Gods. De rampzaligheid van zondaar en de liefde Gods sluiten elkaar niet uit, gemeente. Paulus heeft zo'n goedkoop evangelie nooit verkondigd. Oh nee, want achter het evangelie, daar staat het kruis van Christus. En daar ziet u wat het betekent dat God liefde is. En daar ziet u ook wat het betekent dat God rechtvaardig is en heilig is. Dat de Heer zo grotelijk storend over de zonde. Dat er geen andere weg was om u en mij zalig te maken daardoor het liefste dat hij had. Namelijk zijn eigen lieve zoon aan het kruis houden laten nagelen. Zijn lieve zoon in de godsverlating moest neerdalen. Dat Christus de duurste prijs die er te betalen is betaald, betalen moest. Om op grond van gerechtigheid genade weg te kunnen schenken. O gemeente, wilt u dit weten? Maar het evangelie dat u nu voor u mag hebben, doordrenkt is met het bloed van Christus. Realiseer u dat. Doordrenkt met het bloed van Christus. Opdat u behouden zult worden. Paulus noemt het niet voor niets. Het evangelie van het kruis. Dat spreekt van vloek.
dat spreekt van oordeel. Want God is een rechtvaardig God. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze bezocht aan zijn lieve zoon. God kan nooit geen gemeenschap hebben met de zonde. God haat de zonde met een dodelijke haat. Maar dan komt de vraag, hoe moet dan die goddelijke gerechtigheid gestalte krijgen in ons persoonlijk leven? Hoe kan God dan gemeenschap hebben met een zondaar zoals u en ik? Die nooit voldoet aan die goddelijke gerechtigheid. O, en dat wonder, en dat mocht Luther nu gaan zien. Waar hij altijd, maar dan ook altijd onder de maat bleef. En hij nooit geen vrede kon vinden met God in de weg van het doen van de werken. Dat geheim ligt nu in dat evangelie. Dat kort samengevat luidt, zoals ons avondmaalsformulier zo wonderschoon zegt, gemeente. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze bezocht aan zijn lieve zoon. Want die goddelijke gerechtigheid, die eiste dat er voldaan zou worden voor de zonde. En zie daar, dat heeft Christus nu op zich genomen. Zie, kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En dan zegt Jesaja met het oog op deze Christus. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dus Christus heeft in zijn volkomen offer op een volmaakte wijze genoeg gedaan aan de wrekende gerechtigheid van God. En in dat offer nu is God geheel en al bevredigd geworden. En u kan op grond van deze aangebrachte, op een volmaakte wijze genoeg gedaan aan de wrekende gerechtigheid van God. En in dat offer nu is God geheel en al bevredigd geworden. En u kan op grond van deze aangebrachte gerechtigheid, die volmaakte gerechtigheid van Christus, kan het evangelie een kracht van God zijn tot de zaligheid. En dan niet ten koste van het recht, gemeente. Dat recht Gods wordt op een of andere manier niet weggemoffeld. Nee, dat heeft zich nu geopenbaard in dat volkomen offer van zijn zoon. En zo kan er genade zijn op grond van recht. En nu wordt dat evangelie van Gods gerechtigheid geopenbaard. Zoals dat hier staat. Uit geloof tot geloof. Want dat is dan toch de vraag. En ik hoop dat dat bij u allen leeft, bij jong en oud. Hoe kom ik nou aan die gerechtigheid? Want die gerechtigheid kan dan geheel en al in Christus Jezus gestalte gekregen hebben. Maar, hoe kom ik daar nou aan? Wij hebben toch nu wel doorgekregen in de loop van de prediking dat wij dat nooit kunnen aanbrengen. Hebt u dat ook zo geleerd? Bent u wat dat betreft werkelijk gekomen aan het einde van uw eigen kennen en kunnen? Zo was het bij Luther wel. Luther heeft de dood leren schrijven op al zijn eigen gerechtigheden. Laten we dit goed onthouden, gemeente. Dat ook Luther, die een zeer gewetensvol leven leidde, dat ook Luther als een goddeloze is gerechtvaardigd. Ook een mens die niet anders verdiende dan onder de toorn van God te verzinken. Ook Luther is als een vijand met God verzoend. Weet u wat Luther zegt? Ik beminde deze rechtvaardige en zonde straffende God niet. Nee, zegt Luther, ik haatte hem. Dat was het bestaan van Luther. Hij haatte die God. En zo'n mens nu, die God haat, die zocht God op, is een onbegrijpelijke zondaarsliefde. En daar hebt u nu het meest wezenlijke het essentiële van de leer van de reformatie. De rechtvaardiging van de goddelozen. Vijanden die met God verzoend worden door de dood van de Zoon God. En dat is een leer die gedrenkt is in het bloed van Christus. Nogmaals, hoe kom ik daar dan aan? Nou, Luther heeft op die tekst geslagen, zegt hij. Ik heb erop geklopt. Het is een worsteling voor hem geweest. En daar komt het antwoord uit de hemel. En dat antwoord krijgt u nu ook vanmorgen. Als dat nu uw worsteling is voor God. Heer, hoe kan ik rechtvaardig voor uw aangezicht gesteld worden? Dan staat het hier zo heel eenvoudig. Uit geloof tot geloof. Dus dan blijkt het geloof het instrument te zijn. Waardoor die genadegave van de gerechtigheid van God ontvangen mag worden. Let erop, genade gaaf. Het is genade. Het is gaaf. Het sluit alle verdienstelijkheid van Luther, van u en van mij uit. Zoals Paulus dat zegt in de Efezebrief, uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gaaf. Oh, en dan mogen wij, waar het evangelie van vrije genade gepreekt mag worden, gemeente, mogen wij ons bevinden binnen dat heerlijke krachtencentrum van de Heilige Geest. Het is een kracht, een dynamisch van God tot de zaligheid. En oh, dan voltrekt zich daar het wonder, waar het woord bediend of gelezen mag worden, van Gods rechtvaardigende genade. Daar waardoor de Heilige Geest, waar wij dit woord nu mogen horen, dat licht, net als bij Luther, ontstoken mag worden. Als dat licht van die goddelijke genade ons hart gaat bestralen en de duisternis van ons zondige leven geplaatst wordt in het licht van deze goddelijke genade en alle zondige nevels in de ziel worden opgeklaard. Als we net als Luther ogen van het geloof mogen ontvangen. Luther zag het ineens. En die man die heeft er jaren over getopt, gemeente, dat hoeft geen jaren bij u te duren. Dat kan nu, op dit ogenblik. Dat je ogen opengaan. Voor je eigen onvermogen om ooit voor God te kunnen bestaan. Dan zegt de Heer, het is verloren. Maar dan ook, die genade geopenbaard in de gerechtigheid van Christus door het evangelie. O, waar u zelf nu op dit ogenblik waarneemt als één brok zonde en ongerechtigheid. Dan mag ik u heen wijzen naar die ander. In wie die gerechtigheid nu op een volmaakte wijze voorhanden is. Waarvan de profeet van de oude dag al heeft gedaagd. De Heere, onze gerechtigheid. O, die grote rechtvaardige, die gezegende Christus. Die door zijn bitter lijden en sterven een eeuwige gerechtigheid aan het licht heeft gebracht. O gemeente, dan mag ik het zien. Dat die gerechtigheid nu niet in mij ligt. Nooit en ten nimmer. Maar dat die gerechtigheid nu ligt in hem. In Christus. Volmaakt. Geheel en al. Een gerechtigheid waarmee God tevreden is. Want hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Daar ligt de sleutel voor u en mijn troost beide in leven en in sterven. Wat heeft Maxine dat ook mogen zien, nietwaar? Wat zegt die prachtig, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, de Heer. Mijn gerechtigheid. Het gaat altijd maar weer om die persoonlijke toe-eigening, nietwaar? Dat moeten we nou zelf weten. Heel persoonlijk. Dat wordt ook geopenbaard in de prediking, opdat het in het hart een plaats zal hebben. Dat u daar die zoete, zalige vertroosting in zult proeven en smaken. Dat noemen we dan heel eenvoudig de toepassende werking van de Heilige Geest in het zondaarshart. Want dat geloof waarover Maarten Luther hier spreekt. is een doorleefd geloof. En waar dat nu zo mag zijn, daar gaat die poort alsmaar meer open. Die poort der gerechtigheid. Want in het leven van het geloof, waar het is uit geloof tot geloof, mag er sprake zijn van een wassen en een toenemen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. De discipelen hebben ook gebeden, Heere, vermeerder ons het geloof. Gods kinderen zijn nooit tevreden met hun geloof. Ze willen altijd maar meer hebben. Want daarin wordt God verheerd. Hoe meer geloof er mag zijn, hoe meer God verheerlijkt wordt in ons leven. Luther die zegt bij deze tekst, de mens mag door Gods genade steeds meer gaan groeien in het geloof. En Calvijn die zegt, hoe meerder ons geloof voortgang doet, hoe meer men voortgaat in deze kennis, en zoveel te meer men groeit, zoveel te meer groeit in ons de rechtvaardigheid van God. Dat is nu dat uitgeloof tot geloof. Wat betekent dat concreet? Wel dit. Wat Johannes de Doper zegt, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Hij niets. En ik. Hij alles. En ik niets. Dat verbind je nu steeds maar meer aan deze Christus. Om die gerechtigheid van hem meer en meer deelachtig te worden. Het is altijd maar een vluchten tot het kruis van Christus. Dat is nou de heiliging als vrucht van de rechtvaardiging. Uit geloof tot geloof. En dan zegt Calvijn dan nog zo wonderschoon bij. De rechtvaardigheid van God wordt door het evangelie aangeboden en door het geloof aangenomen. Nou, luister nou eens goed, gemeente van Dordrecht. De rechtvaardigheid van God in Christus Jezus wordt ons in het evangelie aangeboden en door het geloof aangenomen. En zo mag dat nu gebeuren in het woord der prediking. De Heere zelf wil deze genade aan jong en oud kwijt vanmorgen. Opdat Christus alleen uw, jouw en mijn gerechtigheid zou zijn en blijven. En dan is in die gerechtigheid van Christus alles, maar dan ook alles voorhanden om mijn ongerechtigheid te bedekken. Weet je, die gerechtigheid van Christus voorziet in alles. Voor de zonde van mijn kinderjaar, voor de zonde van mijn jongerenjaar, voor de zonde van mijn mannelijke of vrouwelijke jaar. In alle opzichten voldoet hij aan mijn belangen. Met zijn goddelijk heilig leven bedekt hij dat onheilige, goddeloze leven van u en mij. O, wat is dan toch die aangebrachte gerechtigheid van Christus. Een verheven zaak. In de tijd van Noach bedekte de zondvloed de hele aarde. Zelfs de toppen van de hoogste bergen kwamen onder water te staan. Wel nu. Wie nu deze gerechtigheid van Christus als een gave van de Heilige Geest mag ontvangen, die ligt als het ware geheel en al bedorven onder de gerechtigheid van Christus, dan komen onze zonden geheel en al te liggen onder de wateren van vrije genade. O, wat een heerlijk evangelie woord mag er dan toch zijn. Dan worden de bergen van zonde en schuld niet eens meer gezien.
dan zijn ze bedekt door die allesbedekkende gerechtigheid van Christus. Al dierbaar, zaligmakend geloof. Gelijk geschreven is staat er dan, met rechtvaardigen zal uit het geloof leven. O, hier zien we dat de God van het Oude Testament geen andere God is dan die van het Nieuwe Testament. Nee, we mogen ook hier zien hoe dat woord een centrale plaats heeft in dat geloofsleven. Dat Nieuwe Testament wil immers niet anders zeggen dan het Oude Testament. Dat Nieuwe Testament wil dat Oude Testament alleen maar bevestigen. En zo zien we dat het gelijk geschreven is, de grondslag mag zijn van het geloofsleven. Het geloof leunt en steunt, gemeente. Ik druk het misschien wat plastisch uit, maar dat is de werkelijkheid. Het geloof leunt en steunt op de belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan is dat oude bondsvolk in de oude bedeling niet anders zalig geworden dan het nieuwtestamentische gemeentelid. O nee, allen worden door het geloof gerechtvaardigd. Wordt de rechtvaardigheid Gods ontvangen, uit geloof tot geloof. En zo mag die mens die in zichzelf geheel en al verloren is, rechtvaardig verklaard worden om Jezus wil, waar die gerechtigheid van Christus als een genadegave aan het hart wordt gedrukt. Dan ziet de Heere geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Zalig die mens die dat mag gebeuren, zingt de psalmdichter, dat God naar rechten niet wil schuldig keren. En dat leven mag hier gekend worden. Oh, en wat is dat een zalig leven. Daar zou je heel de gemeente van Dort, heel Nederland, heel de wereld in willen laten delen. Te weten, voor rekening te leggen van Christus. Om zo de dood en de hel te tarten. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning door mijn Jezus. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Leven hier in die zalige vertroosting. Straks, eeuwig leven, daar ligt nou alles in besloten. Dat is nou, ja, de hemel in het hart. Waar dat gelovig aanvaard mag worden. En dan buigen vol verwondering je knieën. En dan zeg je, ik zal mijn God altmoedig eren voor het smaken van zijn zaligheid. Daar heb je nou weer dat beleefde geloof. Smaken van zijn zaligheid. Proeven en smaken dat de Heere goed is voor jou. Onbegrijpelijk wonder. En dan zijn we weer waar we begonnen zijn bij Psalm 118. Dit is Christus alleen. De poort des Heer. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Amen. Die psalm zingen we. 118, het 10e vers.
Laat ons danken en bidden. Heere, welk een heerlijk evangeliewoord kwam tot ons. Dat spreekt van uw gerechtigheid. In het evangelie geopenbaard. Hoe gij zelf in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uw goddelijke gerechtigheid hebt verheerlijkt, waardoor zondaar op grond van recht en gerechtigheid door genade alleen zalig kunnen worden en ook zalig zullen worden. Want gij hebt uw Zoon niet voor niets gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven zal hebben. Heere, dat de vrucht van de prediking mag zijn, meer en meer in het midden der gemeente, onder jong en onder oud. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondig en gebrekvolle dat er ook was in spreken en luisteren. Wilt uw gemeente vanavond weer in getrouwheid samenbrengen, uw dienaar onze broeder rijkelijk begiftigen met uw heilige geest, opdat de gemeente mag delen in de genade die mag worden uitgedeeld. Hoor en verhoor ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 27, vers 7. 27, vers 7. Gemeente, zingen wij na de zegen nog twee coupletten van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijf met u allen. Amen.